Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen, welkom. Vanaf 11:30 praten we over het nieuws van de dag. Over de prijs van sigaretten. Die wil het kabinet flink duurder maken. Niet een paar euro, maar een paar tintjes per pakje. En we gaan het hebben over defensie. Op dit moment wordt uit de doeken gedaan wat er met die miljarden extra voor defensie wordt gedaan. Daar gaan we zo meteen na 11:30 over praten. Doe ik met mijn panelleden vandaag. Amma Boa Heene, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD, de jongere partij van de VVD, zeg je dan informeel. Goedemorgen, fijn dat je er bent.
Goedemorgen.
En vandaag via de stories van JOVD online te volgen op Instagram.
Zeker, inderdaad.
Je hebt vlogdienst.
Ja.
Nou, als je wil, mag je tijdens deze uitzending ook vloggen. Dat vind ik geen probleem.
We gaan
beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met onze oosterburen. Ze horen de muziek daar al aan die grenzen. Want daar in Duitsland zijn de benzineprijzen vanaf vandaag flink lager. Door een belastingverlaging kost benzine op dit moment 1,85 euro per liter. Althans, dat was vanochtend. Diesel haal je er voor 1,90 euro. En dat maakt het voor een deel van de Nederlanders best wel de moeite waard om naar de oosterburen te reizen. Als het een beetje tegen zit, dan is het daar 50 cent per liter goedkoper. De Duitse pomphouder Horst Derksen die maakt de borst al nat.
We verwachten een hele aanstorm. En we kunnen het 10 na 12 zien dat heel veel getankt wordt. En het wordt heel druk.
Ja, het wordt erg druk daar in Duitsland. Ons breekijzer vandaag is dan ook... voor zulke prijsverschillen gooi ik mijn tank vol in Duitsland. Wat denk jij? Zeg je, ich steige jetzt in het PKW naar Duitsland... of hou je het liever binnen de eigen landsgrenzen... en steun je je lokale pompje in de buurt van de grens? Laat het mij weten en pak je telefoon 020-468-4x0. Ik ben heel benieuwd wat je doet. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Zometeen dan hoor je mijn panelleden kijken wat zij ervan vinden... dat er toch wel hele grote verschillen zijn in die benzineprijs. En hoe slim is dat nou eigenlijk? Maar eerst praat ik erover met Paul van Selms. Hij is van consumentenplatform United Consumers. Goedemorgen, Paul.
Hallo.
Ja, voor zulke prijsverschillen ben je eigenlijk wel gek als je het niet doet, hè? Als je in de buurt bent en je bent er toch, dan kan je maar beter even doorrijden en over de grens denken.
Ja, dat klopt enerzijds. Ik wil alleen een kleine kanttekening maken. Die prijs- of accijnsverlaging en daarmee prijsverlaging aan de pomp in Duitsland... die zal wat vertraagd doorkomen, omdat die tankstations pas over de liters die zij geleverd krijgen uit het depot, die accijnsverlaging kunnen doorvoeren. En dat betekent dat als een tankstation haar tanks nog vol heeft liggen, ze eerst die tanks leeg moeten maken voordat ze vanuit het depot nieuwe benzine krijgen en die tegen de lagere accijns kunnen verkopen. Want die accijnsverlaging wordt gerekend vanaf depot. Dus het zal niet bij alle stations in Duitsland zijn... maar in de loop van de week zal dat wel zich recht trekken.
Ja, nou, dat is dus goed om eventjes in de gaten te houden... mocht je dat dan toch van plan zijn. Is het een wenselijke situatie dat dat verschil nu zo groot wordt... wat jou betreft?
Nee, vanuit Europa gedacht is het natuurlijk raar... dat de verschillende landen om ons heen andere accijnstarieven hebben... waardoor de brandstofprijzen aan de pomp een andere tarief kennen... Dat is niet wenselijk, nee. Maar het is wel zo.
Ja, het is wel zo. En kunnen we er iets aan doen? Ja, we zouden er iets aan kunnen doen. We kunnen mee met zo'n plan, maar dat soort plannen zijn er geloof ik niet in Den Haag. Dus voor nu is het een beetje een voldongen feit... waar in ieder geval al die grensstations tegenaan kijken. Want die gaan het wel merken waarschijnlijk, hè?
Ja, die zullen het zeker merken. Maar het harmoniseren van die accijnzen of prijzen überhaupt... ligt wat complex, omdat bijvoorbeeld in België is het ook goedkoper... maar de belastingheffing in Duitsland ten aanzien van mobiliteit... en dan trek ik het even wat breder. Dus wat kost een auto daar, wat betaal ik aan wegenbelasting... wat kost een verzekering, heeft een hele andere opbouw als in Nederland. Per saldo zal dat ongeveer gelijk zijn... maar dat betekent dat in Nederland bijvoorbeeld de benzine duurder is... en in België de wegenbelasting, ik noem maar wat.
Ja.
En dat maakt dat het corrigeren van het een ook consequenties voor het ander meebrengt... en dat maakt dat het zo moeilijk is en dus niet gebeurt.
Zometeen gaan we even met jou de diepte in. Ik doe een rondje in het panel, kijken hoe mijn panelleden erover denken. Ja, jullie wonen allemaal in de Randstad. En dan loont het niet heel erg om die kant op te rijden in praktijk. Maar stel dat je er toch zou zijn. Ja, wat ik al zei tegen Paul ook, voor zulke prijsverschillen. Amai, je bent wel gek als je hier gaat tanken, toch?
Ja, ik woon in Utrecht en ik las dat het vanuit Utrecht ook nog loont om...
Oh, een hele zuinige auto hebben, denk ik.
Dichtbij zijn ze het tankstation te rijden. Okay. Dus de prijsverschillen zijn wel gigantisch. Ik heb sowieso zelf geen tank om vol te gooien. Dus ik kan er zelf niet echt over meepraten. Ik kan me goed voorstellen dat als die prijsverschillen zo groot zijn... en je rijdt veel met de auto, dat je dan de grens overgaat om goedkoop te tanken. Maar blij word ik er niet echt van. Sowieso denk ik al dat autoverkeer dat over de grens gaat... en mensen die tientallen, honderden kilometers afleggen om te tanken... dat is niet echt bevorderlijk, ook voor het milieu. Dus ik zou eigenlijk graag zien dat de Nederlandse overheid... juist ook binnenlands wat meer doet om mensen te stimuleren om hier te blijven. Misschien ook het openbaar vervoer goedkoper te maken. En op die manier op te lossen.
Ja, openbaar vervoer hebben we het zo nog wel even over. Want daar heeft Duitsland ook maatregelen opgenomen. Best wel interessante maatregelen wat wij niet doen. Zou je dan ook zeggen ja dat kortingen geven op brandstof... dat moeten we eigenlijk niet doen, want daarmee stimuleer je alleen maar... dat we blijven rijden?
Nou, ik denk in deze situatie... kijk, sommige mensen hebben ook echt de auto nodig om ergens te komen. Dat is natuurlijk ook zo. En het is ook zo dat de prijzen echt ontzettend hoog zijn. Dus ik vind het wel goed om mensen op een bepaalde manier te compenseren... voor die oplopende prijzen. Maar ik weet niet of ik dat per se zou concentreren op de brandstofprijzen. Dus op het autorijden goedkoper maken. Ik denk dat je mensen ook op een andere manier kunt ontzien.
Daphne, lekker naar de Aldi curryworstje mee. En dan misschien nog een dagje Keulen of zo. En dan lekker tanken. Groot gelijk.
Nee, slecht idee.
Oh, waarom?
Ja, ik heb ook overigens gelezen dat dit de Duitse staatskas zo'n 140 miljard euro gaat kosten. Dus ik vraag me af wat alle politieke organisaties in Duitsland op dit moment doen. Want ik zou toch wel op mijn achterste poten staan, om heel eerlijk te zijn. Om deze weer opnieuw ook een sigaar uit eigen doos te geven. En iedereen te compenseren voor een ongemak. Waardoor we nu ook nog eens de oorlog indirect supporten. Hier hebben we ons ook al kritisch over uitgelaten. Wat betreft wat we in Nederland hebben gedaan. Mm-hmm. Ook de brandstofprijzen verlaagd. En ik denk echt dat dat een heel slecht idee is.
Ja, überhaupt dus brandstofprijzen verlagen.
Ja, omdat het echt een sigaar uit eigen doos is. Mm-hmm. Je gaat iedere Nederlander compenseren voor het ongemak van de hogere prijzen. En ik snap heel goed wat Ama zegt. Ik ben het er ook wel mee eens. Maar we kunnen dat geld veel beter besteden aan andere zaken. Mensen die het echt nodig hebben. Kijk naar energiearmoede bijvoorbeeld, onder mensen op dit moment. En nu mag iedereen profiteren van een korting op brandstof. Ja. Terwijl dat ook nog eens slecht is voor het milieu. En we de oorlog in Oekraïne hiermee sponsoren, als het ware.
Ja. Paul, voordat we naar het bellers gaan, als we even kijken naar de Nederlandse situatie. 1 april heeft bij ons de statenactie. Zijn ze verlaagd. Dat hielp even, want ja, het werd iets goedkoper. Maar sinds begin mei lopen die brandstofprijzen alweer op. En als je kijkt naar benzine, dan zitten we eigenlijk alweer op dat pre-verlagingsniveau. Dus ja, dan zou je weer moeten gaan verlagen, bij wijze van spreken.
Ja, nou, ik denk dat die verlaging die de overheid heeft doorgevoerd een politieke keuze is geweest en inderdaad eenmalig is. Dat gaan we niet nog een keer meemaken, want de overheid kan dat geld niet missen. Dus als die prijzen doorstijgen en bij wijze van spreken die accijnsverlaging helemaal teniet gedaan is, ja, dan hebben we gewoon pech, ja. Helaas.
Ja, maar werkt dat systeem dan wel van die accijnsverlagingen? Ja, of is het eigenlijk een soort contra-intuïtie?
Het dempt iets, hè? Dat valt niet te ontkennen. Maar ik verwacht niet dat de overheid dat nog een keer gaat doen... of op een andere manier op de markt wil ingrijpen. De markt is de markt en als daar dingen duurder worden... en met energie is dat nu heel duidelijk... en dat zal ook waarschijnlijk niet meer veranderen... Ja, dan zullen we daarmee moeten leven, helaas, ben ik bang.
Ons breekijzer. Voor zulke prijsverschillen gooi ik mijn tank vol in Duitsland. Wat denk jij of wat doe jij? 020 468 4x0. Wat vind jij? Ben ik ook wel benieuwd naar. 020 468 4x0. En we beginnen bij een grensbewoner. Dat is onze vaste beller Ardi. Goedemorgen.
Goedemorgen, Jan.
Zeg het maar.
Ja, inderdaad, ik ben grensbewoner. En ik niet alleen, maar heel veel mensen hier in de buurt... in de omliggende dorpen en steden... die zeggen allemaal massaal, we gaan tanken in Enschede of in Duitsland. En we doen ook meteen de boodschappen daarbij. En Pieter Omtzigt heeft daarvoor gewaarschuwd in Den Haag. Maar daar zijn ze dood.
Ja, maar wat, ja, doe je het ook of niet?
Ik doe dat ook. En collega-ondernemers doen het ook. Die zeggen, van normaal gesproken zouden we graag bij ondernemers hier in de buurt blijven tanken. Alleen als het prijsverschil zoals nu 50 cent per liter is... ja, dan ben je heel simpel, ben je die van je eigen portemonnee.
Ja, en jij zegt dus het probleem is eigenlijk nog groter... want mensen gaan ook andere uitgaven die ze eigenlijk hier doen... in het buitenland doen.
Ja, en dat probleem is bekend inderdaad... maar daar zeggen ze, het valt allemaal wel mee.
Ja.
Dus Peter die zegt ook van ja, je zou het niet moeten doen... sigaren uit eigen doos, al dat soort dingen hoor je wel... De accijns raken we nu sowieso kwijt als overheid, omdat we naar het buitenland toe gaan.
Ja, dus dat werkt misschien ook niet. Dank voor het bellen. Ardi, Marcel, goedemorgen.
Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal. Ik doe het anders nooit. Het is maar 15 kilometer bij mij vandaan. Maar ik heb nu voor 1,87 getankt. Het scheelt toch 60 euro op een volle tank. En ik ben ook meteen bij de DM-shop even mijn playpapier gaan halen. Ik heb de hele auto vol liggen en ik kan helemaal niet door.
Nou, ik wil niks weten over jouw stoelgang. Dank voor het bellen, Marcel. Bob, goedemorgen. Bob.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Het lijkt mij wel een goed idee om de benzineprijs te koppelen aan de melkprijs.
Aan de melkprijs? Vertel.
Nou, dan wordt de benzine een stuk goedkoper, man.
Dat is ook een oplossing. Dank voor het bellen, Bob.
Okidoo.
BNR breekt. Ivan Verrips.
En als breekijzer vandaag, daar kan je op reageren door te bellen naar 020-468-4x0. Met zulke prijsverschillen gooi ik mijn tank vol in Duitsland. Ik ben heel benieuwd wat jij doet en ook wat jij vindt. Ja, ik kan me voorstellen, Paul, dat die grensstations, daar zal het dan misschien de komende dagen toch wat rustiger gaan worden. Maar die hebben natuurlijk ook weinig mogelijkheid om mee te bewegen met die prijs, neem ik aan. Die kan je moeilijk aan die Duitse situatie aanpassen.
Nee, die kunnen niet concurreren met dat soort prijzen. Dus die zullen moeten accepteren dat de mensen die dicht bij de grens wonen de kans hebben, en een deel zal dat doen, een deel ook niet, over de grens gaan tanken. Maar overschat niet het voordeel wat je hebt, hè. Want als je het omrekent, zijn er eigenlijk twee kosten die je hebt als je over de grens gaat tanken. De ene is de kilometers die je rijdt en de brandstof die je daarvoor verbruikt. En als je dat omrekent, is dat zo'n 17 cent per kilometer. Uh-huh. En de tijd, ja, dat is een beetje hoe je rekent, maar als je zegt dat je een tientje per uur tijd kost, dan kun je dat ook omrekenen in de tijd die het kost om die kilometers te rijden. En dan praat je over 17 cent. Dus dat betekent, als je een tientje over wil houden, dan moet je niet te ver weg van de grens wonen. Ja. Wil je het voordeel van bijvoorbeeld 20 euro pakken? Ja, dat is maar voor een kleine groep mensen interessant. En ja, dat snijdt harder als je pomphouder bent en je ligt toevallig op die route. Maar op het totaal van Nederland is dat minimaal of marginaal. Dan kom je niet in de tiende van procenten.
Nee, ja, je
maar goed, zo'n pomphouder zal daar een oplossing voor moeten hebben. En het keert ook wel eens, hè. Soms is de diesel in Nederland weer goedkoper en dan komen Duitsers in Nederland tanken. Ja, dat is het nadeel van aan de grens wonen. Maar dat is niet alleen met tankstations zo, is ook met supermarkten zo. Alcohol is in Duitsland bijvoorbeeld goedkoper. Dus die hebben daar ook last van.
Ja, het is een beetje het leed wat de grens heet. Nou, we hoorden net al een Duitse pomphouder. Dat was Horst Derksen. We gaan nu even naar de goede kant van de grens. Grapje. Daar is Louis Roelevink, pomphouder van Roelevink Rolink. Een pompstation aan de grens in Denenkamp. Hemelsbreed 2 kilometer van de grens. Goedemorgen, Louis.
Ja, goedemorgen. Roelevink Rolink is het
eigenlijk. Hier,
Roelevink. Maakt mij niet uit. Ik ben een pomphouder vlak aan de grens. En, ik merk het heel sterk natuurlijk. Hein, dat,
nu al?
De klanten, vanmorgen direct al, was er weinig te doen op de akker, zal ik maar zeggen.
Ja, en deze verlaging in Duitsland is voor 3 maanden. Ga jij dan een soort 3 schrale maanden tegemoet, denk je?
Ik denk het wel, ja. Ja, we hebben natuurlijk wel andere dingen. We hebben nog een oliehandel even. Veel propaanflessen vullen. Uh-huh. En auto's rijden, dat zal ook wel weer. En broodjes. Maar we zijn toch wel voor een groot deel afhankelijk van de brandstof.
Ja.
En die valt weg, ja.
Ja.
Dus.
Is dat überhaupt, wat je zegt, ja, we doen eigenlijk veel meer dan dat. Ik zag geloof ik ook in koffie en dergelijke zijn jullie actief. Is dat überhaupt al dat je zegt van ja, het is toch lastig op die grenzen ondernemen. Dus daar moet je ook dingen bij gaan doen?
Ja, die koffie is ook iets speciaals voor de Duitsers. Maar als de Duitsers niet komen tanken, dan nemen ze ook geen koffie mee.
Nee. Wat heb je te zeggen tegen mensen die in de buurt wonen bij jouw pompstation, maar die dan toch even omrijden en denken, ja, ik ga het toch maar in Duitsland doen, want voor zulke verschillen ben je eigenlijk wel gek, ben je dief in je portemonnee als je in Nederland blijft?
Ja, ik zeg maar zo, je moet goed rekenen of het loont. Bij ons valt dat natuurlijk tegen, maar als je verder in het land woont en wat de krant beschreven, als je nog 200 kilometer om moet rijden, dan vragen we af waar ben je mee bezig. Maar ja, goed, zoals de supermarkten en zo, en die zullen er ook wel ernstig rekening mee houden.
Ja.
Maar dat betreft laat de regering ons keihard vallen.
Ja, en wat is een oplossing voor dit probleem? Even kort nog.
Een gelijke btw-tarief en een gelijke accijnstarief in de hele EU. Dat is gewoon het eerlijkste en dan heb je de eerlijke concurrentie.
Dank. Ik dank Louis Roeleveld van Roeleveld Rolink. Tankstation in Denenkamp. En als je daar in de buurt woont, dan is het misschien wel sympathiek om hem even te steunen. En niet dat een paar kilometer verderop te rijden. Want 2 kilometer vanaf de grens zit ook weer een tankstation aan de verkeerde kant dan dus van de grens voor ons. Dus dat. Paul, we moeten dit EU-breed gaan regelen. Zit dat er aan te komen? Is dat een optie of is dat een soort wensdenken van Louis en gaat dat nooit gebeuren?
Ik ben bang dat het voor een groot deel wensdenken is. Daarmee wil ik het niet wegstrepen, want het moet wel een doel zijn. Maar het is enorm complex, omdat het allemaal aan elkaar hangt. Op het moment dat je in dit geval dan de accijnzen op brandstof zou harmoniseren, gelijk trekken, dan heeft dat ook weer consequenties voor andere mobiliteitsgerelateerde belastingen. En ja, dan kom je in een soort domino-effect wat bijna niet meer te overzien is. En dat maakt het zo moeilijk en maakt het zo lastig. Maar een voorstander daarvan zijn en ernaar streven is zeker een goed doel, denk ik. Want waarom moeten die verschillen er zijn? Dat slaat natuurlijk nergens op. Ja. In een één Europa.
Ja, we bespraken net al eventjes Amma, openbaar vervoer. Daar zou je misschien iets aan kunnen doen. Duitsland heeft er dus manieren voor bedacht. Zij bieden geloof ik deze zomer 3 maanden lang ook kaartjes aan dat je voor 9 euro met al het regionale openbaar vervoer onbeperkt kan reizen. Misschien dat je daarmee wat mensen ook daarna nog de trein of de bus of de metro, weet ik veel, inlokt. Bewegingen daarop zien we niet echt. Hè? We zien niet dat de Nederlandse spoorwegen tijdelijk goedkoper zijn of iets dergelijks.
Nee, helaas niet. Terwijl ook echt het Nederlandse openbaar vervoer, zeker de treinen, echt gierend duur zijn. Dus het lijkt mij een hele goede maatregel als ze dat wel zouden doen om mensen de trein in te trekken, sowieso voor het milieu, voor het klimaat, is dat een goede maatregel. En inderdaad zou het dan ook fijn zijn als mensen merken van, ik kan met de trein eigenlijk ook heel goed ergens terechtkomen. Ik blijf dat ook volhouden, ook als de prijzen misschien wel weer wat meer bijtrekken. Maar die maatregelen die blijven nog uit.
Daphne, een goed idee om de trein aantrekkelijker te maken en de auto lekker te laten voor wat het is?
Ja, sowieso. Ja. Je hoeft de auto niet per se te laten voor wat het is, wat mij betreft. Maar ik denk wel dat het goed is om treinen aantrekkelijk te maken. En al het openbaar vervoer, ook op plekken waar er geen treinen beschikbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld wat verder buiten de Randstad. Maar ik denk dat dat ook een positief impuls kan geven aan überhaupt de files die men iedere dag weer inrijdt op weg naar werk. Dus los van dit energieprobleem op dit moment, ook een goede optie.
Laten we nog wat bellers aan het woord laten. Rob, goedemorgen.
Goedemorgen.
Dan gaat geloof ik in Duitsland tanken met 5 jerrycans?
Ja.
Waarom?
Het is gewoon veel goedkoper. Ja. Ik krijg geen reiskostenvergoeding van mijn baas. Ik doe 300 kilometer per week werken. Ja, en het loopt gewoon enorm in de papieren. En je kan het gewoon bijna niet meer opbrengen.
Nee, dus ook voor jou geldt, je bent gek als je het niet doet.
Ja, je bent gek als je het niet doet. Plus, we gaan er gelijk achteraan natuurlijk een dagje boodschappen doen.
Ja.
En shoppen.
Ja.
Dus je mist al dat geld.
Ja, wel een beetje domme politieke aanpak, hè? Ja, want jij vlucht nu naar het buitenland. Je zou misschien het liefst ook je euro's gewoon in Nederland uitgeven. Lekker dicht bij huis.
Normaal hadden we ze natuurlijk gewoon normaal bij de lokale benzinestation en bij de lokale supermarkt natuurlijk uitgegeven.
Ja, weet je wat de regels zijn als het gaat om jerrycans?
Ik dacht dat je 200 liter maximaal mee mocht nemen.
Ja, ik geloof het ook. Maximaal 60 liter in een jerrycan en maximaal meenemen 240 liter. Dus een beetje opletten en geen ongelukken maken, want dat geeft een enorme kleringzooi. Dankjewel, Rob, voor het bellen en goede rit. Mevrouw Drenthe, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met mevrouw Drenthe. Natuurlijk zou ik gaan tanken in het buitenland als ik daar woonde. Het kwartje van Kok hebben ze gestolen. Dat was zogenaamd tijdelijk. Nou, mensen hebben groot gelijk dat ze terug kan halen. Ja. Ik zou ze allemaal die kant op sturen. Ze hebben gelijk.
Maar u steunt geen lokale winkeliers. Die kunnen lekker het lepelazigers krijgen.
Het is de regering die dit aanwakkert.
Ja.
Dan kan men niet de mensen de schuld geven. Logisch dat ze het eens een keer terughalen.
Ja.
Al 40, 50 jaar hebben ze dat gestolen. En het komt maar niet terug. Goh, en dan verbaasd zijn. Ja, sorry hoor.
Duidelijk, dank voor het bellen, mevrouw Drenthe. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Nou ja, eigenlijk een veel gehoord geluid. Ik zou ook inderdaad in het buitenland gaan tanken. Ik woon zelf 20, 25 kilometer van de Duitse grens vandaan. Dus het is heel makkelijk om even de auto te pakken, te gaan tanken. Je boodschappen meteen te doen. En eigenlijk denk ik dat inderdaad de Nederlandse overheid gewoon verantwoordelijk gehouden moet en kan. Maar ook moet worden voor het leed wat hier de pomphouders, met name in de grensregio, aangedaan wordt.
Mm-hmm.
En inderdaad moet het ook Europees aangepakt gaan worden. Ik noem nou Duitsland. Het gaat vandaag nu over de prijzen in Duitsland. Maar eigenlijk heb je in België al heel lang hetzelfde gehad.
Ja.
Als je in Zuidoost-Brabant woont en je gaat daar de grens over in de Brabantse Kempen en je gaat 20 kilometer of 15 kilometer over de grens tanken, dan is de benzine ook veel goedkoper. Ja. En de Belgen die in de Ardennen wonen, die gaan zelf tanken in Luxemburg, waar het nog goedkoper is. Ja. Het is allemaal EU. Hoe kan dat?
En het is van alle tijd. Dank voor het bellen. En tot slot eventjes Robert. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik ben het dus totaal mee eens. Het is vervelend voor de lokale pomphouders. Maar zelfs enige tijd geleden was ik in Polen. En daar was een liter benzine €1,35 omgerekend.
Kijk.
En dan gaan de Duitsers heen. Die is toen gepakt met een heleboel jerrycans vol. Omdat het goedkoop was. Mm. En dan denk ik van zelfs hun doen het. Ik bedoel, wat is 1 Europa? Wat houdt het dan nog in? Ik bedoel, de Nederlandse overheid die wil alles maar duurder maken. En denken allemaal, oh, we gaan het goed regelen. Maar je wordt aan alle kanten, niet links of rechts of van bovenonder, word je genaaid. En dat is gewoon, te triest gewoon. En ze nemen alles van je af wat iemand nog, zeg maar, kan doen. Een peukje roken, oké, je gezondheid. Maar wat alles gaan op straat lopen is ook ongezond, toch? Ik bedoel... Ja. Ja,
maar beter thuis blijven, gordijnen dicht en niks meer eten.
Nee, en water drinken, ja. That's it. Nou, ik bedoel, nee.
Wordt ook vanzelf duur. Dankjewel voor het bellen, Robert. Daphne, politiek heeft hier een verantwoordelijkheid. Hier moet iets gebeuren. Waarom horen we de Tweede Kamer hier niet over? Het is ijzig stil in Den Haag.
Ja, ik vind dat ook een beetje onzin. Ik bedoel, ik snap heel goed dat het vervelend is voor die lokale pomphouders en de supermarkten, de ondernemers.
Steunpakket.
Ja, nee, maar precies. Maar dat is dus ook een beetje het punt waar ik naartoe wil. En ik wil echt niet nu te hard door de bocht vliegen. Maar ik ga ook geen paraplu's verkopen op een zonnige dag. Weet je wel, de markt moet zich toch op een gegeven moment ook een beetje gaan aanpassen naar waar de vraag is. Als benzine nou consequent goedkoper is in België, ja, dan ga je toch ook geen pomp oprichten vlak voor de grens van België, snap je? En ik snap dat dit op korte termijn is het natuurlijk niet te realiseren. Hè? Dus ik heb absoluut begrip en medeleven voor al die ondernemers. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment zou je dan toch misschien je business een beetje moeten gaan omvormen. Mm. En ik denk niet dat de overheid nu weer voor ieder ongemak... Ik bedoel, dit is beleid wat de Duitse regering invoert, dat de Nederlandse overheid weer in de bres moet springen voor al die mensen.
Paul, wat verwacht jij wat de brandstofprijzen gaan doen de komende tijd? Blijft dat lekker gestaag stijgen? Ook als we kijken naar nieuws als Oekraïne, olieboycotts enzovoorts. Is dat nog niet voorbij, die ellende?
Nee, kijk, ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat de Oekraïne nog wel even zal duren, helaas. Het zou mooi zijn als dat op een of andere manier toch snel een einde zou kennen, want het brengt gewoon heel veel ellende op allerlei manieren met zich mee. Maar de prijzen voorspellen is moeilijk, maar ik denk als je terugkijkt, dan was vorig jaar keken we heel erg op tegen een prijs van 2 euro per liter en was dat eng en hoog. Vandaag de dag zou er voor tekenen om een prijs van 2 euro per liter te hebben. Dus dat geeft maar aan hoe relatief alles is. En ik denk dat we zullen moeten leven met benzineprijzen boven de 2 euro. Zeker voor dit jaar en ik denk ook voor de toekomst. Goedkoper wordt energie, en niet alleen motorbrandstoffen, maar ook gas en elektra, niet meer.
Nee.
We hebben gewoon een hele lange periode van hele lage prijzen gehad. Maar de wereld herschikt zich en dat maakt gewoon dat energie duur wordt en dus ook het tanken.
Ja, we hebben het gisteren nog bij Essent gezien, waarbij de variabele contracten ook vanaf 1 juli met ruim een kwart worden verhoogd. Gaan we daardoor wel minder rijden, denk je, of ook eigenlijk niet? Blijven we gewoon rijden zoals...
Nou ja, het zal er wel een druk op zetten. Alleen heel veel mensen hebben een auto of mobiliteit nodig voor woon-werkverkeer of plezier, hè, vrije tijd, vakantie, noem het allemaal maar op. Dus het zal het autogebruik deels drukken, maar het zeker niet wegeffenen, omdat het een soort eerste levensbehoefte is. Wat ik, zoals net genoemd, ook een goed initiatief vind, zoals in Duitsland, om het openbaar vervoer maar goedkoper te maken. Daarmee geef je een positieve impuls aan de markt. En ik denk dat dat soort impulsen beter zijn als streven naar accijnsverlaging of belasten van dingen en dergelijke. Maar maak de alternatieven aantrekkelijker. Dan denk ik dat je mensen het snelste uit de auto haalt.
Ja, gelukkig
niet
gaat
door de prijzen te verhogen.
Gelukkig gaat de onbelaste reiskostenvergoeding volgend jaar al omhoog naar 21 cent. Maar ja, dat zet ook niet veel zout aan de dijk, hè? Druppel op.
Nee, dat is meer een kostenvergoeding. Dat is niet een manier om iets anders te subsidiëren, waardoor mensen iets anders laten staan.
Nou ja, we gaan het maar even aanzien. Dank Paul van Selms van consumentenplatform United Consumers. En zij publiceren altijd de brandstofprijzen, doen ze onder andere op hun website en sociale media. Ons breekijzer, je kan nog de hele dag stemmen via onze Instagram-pagina. Met zulke prijsverschillen gooi ik mijn tank vol in Duitsland. 71% is het daar nu mee eens. Maar je kan dat getal dus nog beïnvloeden door te kijken op BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen bespreken we de defensienota. Daar wordt nu over gesproken. Waar gaan die extra 5 miljard euro's heen die defensie krijgt en...
Doeken. Doeken. Dromen. DROMAN. 46. Gratis. GRATIS.
Ja, binnenkort is het bepaald niet meer gratis om te klinken zoals deze vrouw. Hoor je allemaal zometeen na de nicotinepauze bij BNR Breekt. Tot zo.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Amma Boa Heene, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. En Daphne Lodder, zij is voorzitter van de JOVD. De jongeren...
Politiek onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD.
Dankjewel. We gaan praten over het nieuws vandaag. Nou, dacht ik, waar zou het eigenlijk voor staan, maar dan weten we het nu. We gaan het hebben over roken. In het kader van de volksgezondheid wil het kabinet de prijs van een pakje sigaretten flink gaan opschroeven. Volgens de staatssecretaris van Ooyen moet een pakje peuken in 2040 ergens tussen de 30 en 47 euro gaan kosten. Maar wie gaat dat er in vredesnaam nog voor betalen? Verdwijnt de roker daarmee definitief uit het straatbeeld? Zou dat erg zijn? Cabaretier Harry Jekkers die had daar 20 jaar geleden al zo zijn ideeën over.
Zal ik eens zeggen waar wij rokers gaan eindigen binnenkort? Zal ik dat nou eens voorspellen? Binnen nu en 5 jaar komen wij terecht op de Hoge Veluwe met een hek eromheen. En een reservaat voor rokers, dat geloof ik. Ja, ja. En dat de niet-rokers op zondagmiddag met hun kinderen rokertjes gaan kijken op de Hoge Veluwe. Ja. Ja, ja, dat die kinderen met een snuffer door het gaas staan. Zo van, we staan hier al 2 uur, hebben we nog geen roker gezien. En dat die vader zegt, raad erin. Daar gaat het naartoe, hè?
Ja, dat dacht Harry Jekkers 20 jaar geleden. Nou, misschien niet op de Veluwe, maar is het einde van de roker in zicht, denk jij, Amma? En ben je daar, als je dat denkt, ben je daar dan rouwig om?
Nou, ik denk dat als die prijsverhoging inderdaad doorgaat, dat het dan het aantal rokers wel echt fors gaat afnemen. Zeker ook onder jongeren is het toch, telt wel echt elke euro. En een pakje kost nu volgens mij 8 euro. En als ze dat dan naar 40 euro gaan verhogen, dat is een gigantisch hoog bedrag. Ik zou het er niet voor uittrekken, maar ik rook sowieso niet. Dus misschien niet de juiste persoon om het aan te vragen. Maar ik snap de maatregel wel.
Ja, een goed idee dus.
Ja, vind ik wel.
Maar ja, als je verslaafd bent, dan ben je eenmaal verslaafd. En het idee van een verslaving is dat je het nodig hebt om je verslaving te bevredigen. Dus of het nu 8 euro kost of over 5 jaar 12, 15, 18 euro. Ja, is het niet een beetje een flauwe manier om mensen met een verslaving aan te pakken?
Nou, als je kijkt naar Australië bijvoorbeeld, waar ze dat al aan het doen zijn, dat ze dat die prijs steeds omhoog doen, daar zie je wel dat het aantal rokers echt heel erg is afgenomen. Dus ik denk, ja, en zeker Nederlanders die letten toch ook wel gewoon op hun centjes, dat het wel een effectieve maatregel gaat zijn.
Misschien in Duitsland halen ze sigaretten. Daphne, wat vind jij een goed idee om roken totaal onbetaalbaar te maken, om het zo af te ontmoedigen?
Ja, ik heb er even een hele liberale filosofie op los proberen te laten. Omdat ik vond het ook wel lastig. Want aan de ene kant moet iedereen gewoon lekker kunnen doen wat hij zelf wil. En ook foute beslissingen moet je kunnen maken. Dus af en toe een sigaretje opsteken is echt niet het einde van de wereld. En ik vind ook dat iedereen die keuze moet kunnen maken om dat te doen. Maar aan de andere kant, het brengt wel heel veel negatieve externe effecten met zich mee. De zorgkosten die worden ontzettend hoog. Want mensen met longkanker, wordt direct veroorzaakt door veel roken. Mm-hmm. Dus toen zat ik na te denken, dacht ik, wat moeten we er nou aan doen? We moeten de accijnzen dusdanig verhogen, zodat we de zorgkosten voor de mensen met longkanker, direct veroorzaakt door roken, dus in ieder geval diabetes, noem maar op, wat je er allemaal van kan krijgen. En die kosten verdelen dus over de prijs van een pakje sigaretten. Mm-hmm. En hoeveel dat dan zal worden, 10 euro erbij of 40 euro erbij, dat maakt me niks uit. Maar op die manier dan pak je ook de kosten van het roken en laat je ze ook betalen door de roker zelf. Nou, opgelost.
Ja, wel een beetje cru dat je zegt, je brengt jezelf schade toe en daar mag je zelf voor gaan betalen. Dan betalen wij er niet voor.
Nou, dat doen we toch ook met het klimaat, de vervuiler betaalt. Nou, ik denk dat hetzelfde zou kunnen gelden voor roken. Want ik vind ook dat niet jouw vrijheid stopt waar je die van een ander inperkt. Mm-hmm. Als ik nu dadelijk een hogere zorgpremie moet gaan betalen, omdat mensen die er zelf voor kiezen ervoor te blijven roken, de zorgkosten zo gigantisch de pan uit laten reizen. Ja, dan vind ik ook dat ze daar in de de vorm van een pakje sigaretten wel meer voor mogen betalen.
Ja.
Dus vanuit die filosofie probeer ik het een beetje te beredeneren.
Ja. Amma, zou je niet veel meer moeten proberen ook om uit een soort vrijwilligheid mensen te laten stoppen met roken? Er zijn allerlei maatregelen, pakjes mogen niet meer zichtbaar in de supermarkt staan, allerlei dat soort dingen. Maar ja, als jij sigaretten wil, dan kom je daar gewoon aan. En daar kom je er ook aan als je 17 bent of 16. Of dat maakt allemaal niet zoveel uit. Ja, het hoort gewoon bij onze samenleving. En ja, het is gewoon onderdeel daarvan. Dus zou je het ook niet op een andere manier moeten aanpakken in plaats van alleen die prijsprikkel? Of blijkt dat dat gewoon niet werkt? Niet goed
op? Ja, ik herken wel wat Daphne zegt. Ik vind ook dat mensen een eigen verantwoordelijkheid daarin hebben en ook die domme keuzes moeten kunnen maken. Maar het is wel de vraag tegen welke prijs. En er zijn natuurlijk al heel veel campagnes geweest, heel veel actie geweest om roken minder aantrekkelijk te maken. Je hebt nu van die verschrikkelijke plaatjes op pakjes sigaretten. Ja. Maar het aantal rokers neemt niet echt af. En ik vind inderdaad wel dat als je wil roken, dat je die verantwoordelijkheid ook zelf moet dragen. En dat het dan niet verkeerd is om, ik vind eigenlijk het een heel goed idee van Daphne, om dat dan door te berekenen aan de roker, de prijs voor de zorgkosten. Dus dat zo'n pakje in prijs gewoon flink gaat stijgen. En als je het dan nog steeds wil kopen en het risico aan wil gaan, maar dan draag je dat als rokers zelf.
Ja. Nog altijd rookt zo'n 20% van de Nederlanders. Van, oh, je wil dat net naar beneden gaat naar 7% in 2040. Lovenswaardig streven dat je zegt van, er zullen altijd mensen blijven roken, want daar zijn we ooit mee begonnen, dus dat ga je er niet meer uit krijgen.
Ja, en ik denk ook niet dat het iets is, kijk, als je een keer een sigaretje wil roken op een feestje, dat iets is wat helemaal niet meer moet kunnen. Hm? Ik denk dat dat best wel een vorm is waar je naartoe kan. Dat het een soort, ja, iets doet wat je iets is wat je heel af en toe doet, maar een pakje per dag. Hoop ik in ieder geval wel dat de jongeren van nu dat niet iets is wat normaal gaat blijven.
Ja, het is trouwens wel een beetje een oneerlijke maatregel. Want als jij 150.000 euro per jaar verdient, dan denk je, joh, het zal mij ballen wat zo'n pakje kost. Terwijl als jij misschien een uitkering hebt en je bent verslaafd aan roken, dan heeft het enorm veel gevolgen. Dus het zorgt er ook. Het is ook een beetje een oneerlijke maatregel.
Ja, dat is natuurlijk de oneerlijkheid van alles, denk ik. Dat als je veel geld hebt, dat een heleboel dingen dan makkelijker te verkrijgen zijn. En dat vind ik ook iets pijnlijks. Maar dat is een ander probleem, denk ik.
Laten we even kijken naar Defensie. Er is veel nieuws over te melden. Er is bijvoorbeeld een cao-akkoord, waardoor militairen er de komende tijd kunnen rekenen op 8,5% erbij. Er komt ook een eenmalige uitkering. Er gaan extra toeslagen bij komen. En deze ochtend maakt Defensie bekend wat zij gaan doen met het geld dat erbij gaat komen. Na de oorlog in Oekraïne hebben we toch beseft dat het misschien wel verstandig is om daar wat meer aan uit te geven. Maar ja, waar ga je dat dan aan uitgeven? Nou, ze gaan onder andere achterstanden in het militaire apparaat wegwerken. En er wordt meer ingezet op specialisatie en intensieve samenwerking met andere Europese landen. Dat staat in de vandaag gepresenteerde defensienota Sterker Nederland, Veiliger Europa. De basis van de krijgsmacht wordt versterkt en dat betekent dat de slagkracht wordt versterkt, meer voorraden, nieuw materieel, versterking van de geneeskundige keten. Eenheden moeten sneller, vaker en langer ingezet kunnen worden en dus meer specialisatie binnen de strijdkracht. Blij mee, Daphne, dat we dit eindelijk is gaan doen?
Ja, heel goed. En ook inderdaad die verhoging van de lonen, denk ik ook dat werken bij Defensie een stuk aantrekkelijker gaat maken. En helemaal in deze tijd heel erg belangrijk en heel erg goed. Wat ik nog niet, ik heb niet de nota zelf helemaal doorgelezen, maar goed, in de nieuwsartikelen die ik tot nu toe heb gezien, nog weinig aandacht voor hoe we het Europees met z'n allen willen regelen. Mm-hmm. Ben ik totaal geen voorstander van een Europees leger, maar er zijn denk ik wel afspraken die we moeten maken, want stel een land valt Nederland binnen, dan zijn we ook met deze investeringen natuurlijk nog steeds nergens. Dus ik hoop wel dat daar ook nog aandacht voor komt.
Ja, allemaal 5 miljard erbij structureel. Misschien wel, ik zal niet zeggen besloten uit een emotie, maar besloten uit een moment in de tijd dat we dachten dat het nodig was. Maar dat moet je wel allemaal kunnen uitgeven. En denk je dat mensen graag voor Defensie willen werken nu ook voor de CO een beetje verhoogd is? En ja, je kan mij ook 8,5 miljard geven, maar ik heb het ook niet uitgegeven binnen een jaar, vrees ik zomaar.
Nou, eigenlijk is mijn slogan, maak het leger leger. Dus ik ben niet per se een fan van heel veel geld investeren in Defensie. Maar in dit geval, kijk, ik vind wel dat mensen gewoon fatsoenlijk betaald moeten worden. En ik vind ook dat als er achterstanden zijn of materiaal dat niet goed is en niet veilig is, dat je daarin moet investeren. En met de oorlog in Oekraïne snap ik dat daar ook even flink wat geld naartoe gaat. Maar of het een structurele investering moet zijn, daar ben ik nog wat minder enthousiast over.
Want leger, waarom? Geen fan van militairen?
Nou, ik denk vooral dat we terughoudend moeten zijn met geweld gebruiken en dat agressie ook agressie uitlokt. En als je maar blijft investeren in je leger en dat groter en groter maakt, gaan anderen dat ook doen. En ik denk dat geweld dan gewoon veel sneller ook escaleert. Ja. Dus daar ben ik geen fan van. Maar ik zie wel dat de situatie nu zo is dat we ook wel iets moeten investeren in defensie. Dus op dit moment zou ik zeggen, prima om daar wat meer geld in te pompen, maar laten we dat dan over een tijdje weer evalueren en kijken of het echt nog steeds nodig is.
Ja, momenteel zo'n 9000 vacatures bij Defensie. Nou, daar ga jij daar niet één van invullen, hoor ik al wel. Iets voor jou, Daphne?
Ik denk niet dat Defensie heel blij zal zijn met mij.
Waarom niet?
Ik geef gewoon op met hardlopen dan of zo, weet je wel. Je fysieke inspanning leveren. En dan denk ik, nou, poepoe, nou.
Ja. Maar dat is ook wel een beetje het cliché van Defensie. Waarom kan je daar alleen maar werken als je kan hardlopen en heel stoer bent?
Nee, dat is waar, absoluut. Nee, daar heb je maar gelijk in. Je zou ook natuurlijk op de tactische afdeling iets kunnen betekenen. Daar heb ik alleen weinig kennis van zaken van. Dus daar zou ik me nog eens in moeten inlezen.
Maar jij zou het iedereen aanraden, dus als je interesse hebt die richting in...
Nou, vroeger leek het me hartstikke leuk. Ik wilde vroeger bij de marine, maar toen werd ik daar een beetje mee geplaagd dat ik dat wilde als meisje.
Kijk, zie je nou wel, het zit gewoon in onze
Nee, precies. Dus, er is wel een slechte cultuur omheen. Maar goed, toen ben ik daar maar van afgestapt en wilde ik andere dingen.
Ja.
Dus ik wilde het ook, trouwens. Ik heb best wel ook een tijdje bij Defensie gewild.
Oh, maar? Wat ging er bij jou mis?
ik heb daar toch maar van afgezien. Maar ik denk op zich dat het best goed zou zijn om als er bij Defensie ook mensen gaan werken die eigenlijk wat meer pacifistisch zijn en tegen het gebruik van geweld. Dat zou wel interessant zijn.
Maar ik denk dat dat wel het geval ook is, hè? Want ik bedoel, iedereen wil nu streven naar diplomatieke oplossingen. Het is alleen dat we in een wereld leven waarin andere landen, nou ja, zo blijkt, niet die diplomatieke middelen direct gebruiken, maar gewoon echt het leger inzetten.
Misschien is er toch een plekje voor jou, maar...
Ja, wie weet.
Maar kan jij vanuit het leger kan je het leger gaan maken of zoiets?
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Oh, wie is Kees de Kort?
BNR.
Oh, stop!
Wie is Kees de Kort? Helene Mees.
Helene Mees is Kees de Kort. Goed zo, dankjewel. Zometeen om 12 uur. We gaan kijken naar jullie eigen nieuws. Wat viel jullie op in de media? Amma, we hebben het al gehad over energieprijzen, benzineprijzen, dieselprijzen enzovoort. Maar je wil het over andere energieprijzen hebben en studenten. Vertel.
Ja, dat klopt. Wij krijgen bij de LSVB regelmatig verhalen binnen van studenten die echt te maken hebben met hele hoog oplopende energierekeningen. En we zijn daar een meldpunt over gestart waar veel studenten zich hebben gemeld. En die eigenlijk rapporteren dat ze wel zo'n 50 tot 80 euro per maand bij moeten gaan betalen, omdat die energieprijzen zo oplopen. En voor lage inkomensgroepen heeft het kabinet een energiecompensatie eenmalig uitgetrokken. Maar studenten vallen daar buiten.
Oh.
Dat is heel vreemd wat ons betreft. En ook eigenlijk de zoveelste financiële klap die studenten te verwerken krijgen. En onze oproep aan het kabinet is om daar echt meer mee te doen. Want het is iets wat veel studenten gewoon financieel niet aankunnen.
Ja, een beetje verkeerde lobby of zo. Wat is er misgegaan? Want ja. Of was het er opeens en wist je niet dat het eraan zat te komen? Of?
Nou ja, het kabinet geeft eigenlijk twee redenen waarom ze niks voor studenten doen. Aan de ene kant zeggen ze studenten tot 21 jaar, die moeten gewoon nog door hun ouders voorzien worden. En dan moeten die ouders die rekening maar betalen. Maar goed, er zijn een heleboel ouders natuurlijk die hun eigen rekening al niet kunnen betalen. Ja. Laat staan die nog van hun kind. En de andere reden die het kabinet geeft is dat studenten op heel veel verschillende manieren wonen. Dus sommigen wonen in hun eentje, sommigen wonen thuis, sommigen wonen met anderen samen. En dat het lastig maakt om één generieke maatregel te maken. En ik denk ook dat het klopt dat een generieke maatregel lastig is, maar om helemaal niks voor deze groep te doen, vind ik onbegrijpelijk.
Ja, nou eens kijken of je bij Daphne een medestander aan je zijde vindt. Want Daphne is natuurlijk nooit zo gek op allerlei compensatieregelingen en pakketten enzovoorts. Nu wel?
Normaliter niet, maar ik vind wel dat als wij iedereen in Nederland inderdaad willen compenseren voor een hoge energierekening, dan vind ik vooral dat je de mensen het meest moet compenseren die het meeste lijden hebben onder zo'n hoge energierekening. En ik bedoel, als die ineens 800 euro stijgt, ik zag gisteren denk ik het artikel dat jij ook hebt gezien van NOS, dat een dame moest 750 euro in de maand aan gas, water, licht betalen, omdat ze een tochtige woning had. Ik bedoel, dat kunnen we met z'n allen niet normaal vinden. Dus ik vind het ontzettend begrijpelijk dat de LSVB hiervoor strijdt.
Ja.
En ik wens je veel succes.
Kun je politiek contact nog even opporren?
Ja, wie weet. Maar goed, ik merk ook dat, en ik bedoel, dat daar hebben we het dadelijk ook over met de mentale gezondheid van jongeren. Dat er net iets te weinig aandacht überhaupt gewoon is voor de positie van jongeren.
Ja.
Kijk ook naar hoe het weer gaat met studieschuld, de invloed die dat heeft op de hypotheek, waar weer niks mee gedaan wordt. En
het is echt een opeenstapeling van dingen ook, denk ik, voor studenten. Je hebt inderdaad het leenstelsel, dus veel studenten hebben al hele hoge schulden. De huurprijzen zijn enorm hoog. Er is een coronacrisis geweest waarin veel studenten eigenlijk heel weinig inkomen hebben gehad. Nu komen die hoge energieprijzen erbij. Er is nauwelijks compensatie voor het leenstelsel. Dat telt allemaal bij elkaar op. En het is op een gegeven moment gewoon te veel. Ja. En ik snap eigenlijk niet dat studenten niet elke week de straat op gaan.
Nou, maar je moet aan de bak met lobbyen, bellen, mailen enzovoort. Iedereen
dat doe ik.
Heel goed. Daphne, jij wil het hebben over onze breekijzer van gisteren eigenlijk. Over gas uit Groningen. Vertel.
Ja, inderdaad. De discussie die leidt natuurlijk nu weer op of we wellicht wel niet gas uit Groningen moeten gaan gebruiken. Nu Gazprom stopt met leveren aan ons. En ik vind dat eigenlijk een goed idee. En ik wil daar eigenlijk een lans voor breken. Omdat Hans Vuilbrief heeft zelf gezegd van ja, kijk, die arme Groningers nou, en die hebben een hele een bizar slechte situatie met hun ingezakte huizen, noem maar op. Ben ik ook met hem eens. Alleen ik denk wat het probleem van de Groningers is dat zij zich niet gehoord voelden in tijden dat het slecht met hen ging. En ze werden niet, gebruik ik het woord weer, gecompenseerd voor de geleden schade. En ik denk, als we dat nu met z'n allen en met heel Nederland wel doen, we gaan met ze in gesprek van, joh, onder welke voorwaarden kunnen we weer gas uit Groningen krijgen en hoe kunnen jullie daarvoor gewoon betalen? Dan denk ik dat dat prima mogelijk is. En dan investeren we het ook nog eens in onze eigen provincie.
Ja.
Gewoon doen.
Maar de afgelopen jaren wordt er toch überhaupt eigenlijk wel een beetje middelvinger naar die Groningers opgestoken. Want die klagen steen en been. Er zijn allerlei oppositiepartijen die daarover meeklagen. Maar er gebeurt eigenlijk niet zoveel als het gaat om die compensatie, als het gaat om versteviging van huizen, dat soort zaken. Waarom zouden we nu wel iets kunnen veranderen?
Nou, omdat de nood aan de man is. Uh-huh. En ik denk dat dat echt wel voor verandering kan zorgen. En ik denk ook, als je spreekt met Groningers, dat hun grootste issue was dat zij gewoon niet gehoord en begrepen werden. En als je dat wel doet, dan denk ik dat je ook prima afspraken kunt maken onder welke voorwaarden je wel weer gas uit Groningen kunt halen. Ik denk ook dat deze mensen prima een steentje bij willen dragen aan een lagere energierekening voor alle Nederlanders.
Ja, als ze wel fatsoenlijk behandeld worden.
Als ze fatsoenlijk behandeld worden. Dus dat ik denk dat Hans Vuilbrief dat nog even na zou moeten gaan.
Gaan kijken wat er trending is op de socials. Natuurlijk hashtag Schiphol vanwege de lange wachtrijen, maar ook vanwege het akkoord op hoofdlijnen. Directeur Dick Benschop is blij met het akkoord. Hij presenteert het over een half uurtje, geloof ik, de details. Je gaat dat later vandaag horen op BNR. Maar hij waarschuwt ook, verwacht nou niet dat de lange rijen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Hashtag Biden is trending. Joe Biden die heeft toegezegd om toch geavanceerde raketsystemen naar Oekraïne te sturen ter ondersteuning in de strijd tegen Rusland. Maar hashtag Poetin is ook trending. Rusland heeft de Russische nucleaire troepen hebben daar een oefening gehouden. En dan is sinds deze ochtend hashtag De Dijk trending. Zanger en schrijver Huub van der Lubbe van De Dijk heeft gezegd dat ze gaan stoppen. En daarmee komt er na 41 jaar een einde aan De Dijk. Gaat dus definitief uit. Het licht bij De Dijk gaat uit. En tot slot van deze uitzending nog even hebben we spraken het al over die CBS-cijfers. Verontrustende cijfers over de mentale staat van jongeren. In 2021 was 18% van hen psychisch ongezond. En dat was de jaren ervoor nog maar 11%. Een flinke stijging dus. Corona heeft daar natuurlijk invloed op. Maar ja, dat is misschien wel zo goed als verdwenen. En dus is de vraag, gaat die mentale gezondheid van jongeren snel weer verbeteren? Daar heeft Marieke Leurs van het RIVM Centrum Gezondheid en Maatschappij wat beter zicht op dan ik. En zij zegt...
Nu toe hebben we cijfers tot met het einde van 2021. En als je van kwartaal op kwartaal kijkt, dan zie je wel dat die mentale ongezondheid weer aan het afnemen is. In de zin dat er dus wel sprake is van verbetering. Ja. Maar het is nog steeds een stuk hoger dan dat we normaal gesproken zien. Ja. Dus er lijkt nog steeds iets aan de hand met de jongeren.
Zie jij dat terug, Amma?
Ja, zeker. En ik denk ook dat het te makkelijk is om te denken, coronamaatregelen zijn voorbij en nu is het in één keer allemaal goed. Want het is natuurlijk zo dat jongeren wel echt ook klap op klap op klap te verwerken hebben gehad. En dat je op een gegeven moment niet meer zo makkelijk van terugveert. En er ook gewoon een hele licht in jongeren is die een paar jaar veel binnen heeft gezeten, weinig vrienden heeft kunnen maken, bijvoorbeeld in een nieuwe stad is gaan wonen, maar daar ook nauwelijks heeft kunnen aarden. En dat is niet iets wat van op het een op het andere moment weer goed is natuurlijk.
Ja, het is te makkelijk om te zeggen, ja, dan moeten we maar iets weerbaarder worden.
Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je ook gaat kijken naar hoe jongeren met hun mentale gezondheid omgaan. En dat je alle jongeren daar ook bij helpt om mentaal gezond te zijn. Maar ik denk dat je niet moet onderschatten wat voor grote rol de samenleving en het onderwijs daar bijvoorbeeld ook in speelt. En de druk die er op jongeren ligt om te presteren, om hoge cijfers te halen, om veel geld te verdienen, die is ontzettend hoog. En dat is ook iets wat je als samenleving moet aanpakken om dat te verlagen. En ik denk dat we dat ook echt gaan terugzien in die cijfers als dat zou gebeuren.
Daphne, jij geeft les. Zie je dit beeld ook in de klas? De jongeren die het te moeilijk hebben?
Ja, maar ik denk dat ook wel iets is wat van alle tijden is. En wat je net aangeeft van jongeren moeten weerbaarder worden. Ja, dat moeten ze ook zeker. Maar daar moeten ze hulp bij krijgen om dat te worden. En ik denk dat daar opnieuw weer te weinig aandacht voor is. Ik denk wel dat het onderwijs, wat Amelie net ook zegt, echt een hele belangrijke rol erin kan spelen. Ik was laatst op een privéschool, dat was erg bijzonder. Maar zij spenderen iedere dag 15 minuten aan mindfulness en mentale gezondheid. En ik bedoel, het is natuurlijk eigenlijk belachelijk dat je ervoor naar een privéschool moet gaan, eer dat daar voldoende aandacht aan wordt besteed. Iedere school, basisschool, middelbare school, zou dat gewoon moeten kunnen integreren in het lesprogramma. En spreken over mentale gezondheid zou daarin ook heel erg normaal moeten worden.
Heel veel aandacht dus voor nodig om dat te verbeteren. Werk aan de winkel voor iedereen dus daarmee. Dank jullie wel vandaag voor jullie bezigheid. Amma Boahene van de LSVB en Daphne Lodder van de JOVD. Morgen dan ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. YouTube, Instagram, Twitter enzovoorts. En dan nu, ja. Gaat het licht echt uit van BNR Breekt. Zometeen is Thomas van Zijl weer met Zaken doen. Tot morgen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.